Kijk, we hebben de afvalpauw.
De Nederlandse kunstenares Rebecca Banens maakte de polifant. Een afvaldier gemaakt om bewustwording te creëren hoeveel afval er in de zorg in omloop is. Het UZ Gent heeft daarom een wedstrijd uitgeschreven.
Maak je eigen afvaldier. En er zijn heel wat diensten mee aan de slag gegaan.
De top 3 heeft de directie verpleging uitgereikt. En de ultieme winnaar is de afvalpauw geworden.
De afvalpauw is gemaakt van allerlei afval uit het operatiekwartier van cluster 5. Het zijn dopjes van flesjes. Er zitten schorten in die overwaren, verpakkingsmaterialen, maskers. Dus die beademingsmaskers. En dat zijn eigenlijk zijn pootjes. En op die manier is het eigenlijk een heel symbool geworden voor afval. Dus hij krijgt bij ons een centrale plek binnenkort als zijn sokkel klaar is. En op die manier hebben we eigenlijk onze eigen afvaldier. Ik ben Evelien Kiekens en ik ben de duurzaamheidscoördinator van het Universitair Ziekenhuis in Gent en ook medetrekker van het thema afval en materialen van de Green Deal Duurzame Zorg.
Evelien volgt met een helikopterview alle initiatieven binnen het ziekenhuis op om te bepalen welke toepassingen ziekenhuisbreed toegepast kunnen worden, coördineert Evelien het terrein van het UZ Gent. Ze passeert op verschillende afdelingen om te achterhalen wat er leeft op de werkvloer en waardoor duurzaamheid niet enkel top-down gestuurd wordt.
Ook bottom-up zijn er ideeën die naar boven komen en die zeker ook de kans moeten krijgen om naar geluisterd te worden. Dus dat is toch wel belangrijk. We hebben in het ziekenhuis ook verschillende green teams. Enerzijds zijn er afdelingsspecifieke green teams, denk maar een green team van intensieve zorgen of zo. Maar er zijn ook green teams die bijvoorbeeld enkel werken rond single-use materialen. Dat is dan een green team van verpleegkundigen die echt hun focus daarop hebben. En zij brengen eigenlijk de expertise van de verschillende afdelingen samen in één green team. En zo kunnen ze eigenlijk heel vlot van elkaar leren. En dan hebben we ook een ziekenhuis-breed green team, dus dat gaat dan voor grotere projecten, denk maar bijvoorbeeld meer digitaliseren en minder papierverbruik, dus dan zitten daar mensen in van apotheek, van ICT, van heel wat ondersteunende diensten ook, om zo grote projecten ook bij de juiste stakeholders te kunnen leggen en te zien wat mogelijk is.
De R-ladder hanteert het ziekenhuis als kapstok om de zaken aan te pakken. Eerst vermijden, een volgende stap is hergebruiken. En dan pas recycleren.
Denk maar aan een project rond herbruikbare wondzorgsetjes dat we gedaan hebben. Ook met een subsidie van Vlaanderen Circulair hebben we dat gedaan. Een ander project bijvoorbeeld de zorgkar.
Ze zijn heel kritisch gaan verkennen welke materialen in een shift van 24 uur absoluut nodig zijn. En welke materialen gewoonweg niet aangeraakt worden en dus kunnen vervallen.
En zo hebben ze de hoeveelheid materiaal echt kunnen reduceren. Zowel in aantallen als in specifiek materiaal dat er niet in thuis hoort. Dat zorgt al voor een financiële besparing, ook een tijdsbesparing voor de logistiek medewerker die moet aanvullen en alles moet controleren. En zorgt ook voor gewoon efficiënter werken. En tegelijkertijd hebben we aan die zorgkar ook afvalbakjes gehangen, zodat er heel vlot kan gesorteerd worden door de medewerkers die op dat moment steriele verpakking openen, direct in het juiste recipiënt gaan sorteren en geen extra kilometers moeten afleggen om gewoon afval te sorteren.
Als we verder kijken naar de duurzaamheidsprioriteiten van het ziekenhuis, zetten ze ook sterk in op de impact van medicatie die in de omgeving terecht kan komen.
Ik denk dat dat wel gekend is, hè, dat er heel veel negatieve impact is op milieu vanwege medicatie en medicatieresten. Dus we zijn daar ook met een aantal onderzoeksprojecten bezig, ook Europese onderzoeksprojecten, waar dat we gaan kijken van, oké, welke medicatie wordt er typisch voorgeschreven? En vaak wordt er ook heel veel voorgeschreven in te grote dosissen. Denk maar, een patiënt heeft bijvoorbeeld maar 20 pilletjes nodig, maar de standaard voorschrijft hoeveelheid is 60 pilletjes. Kunnen we daar misschien gaan naar kijken of dat anders kan? Dus dat is ook in samenwerking met onze ziekenhuisapothekers, want dat is zeker niet mijn expertise om zoiets te gaan doen. En dan is er ook een ander luik dat we echt gaan kijken binnen dat Europees project van als het al in het milieu terechtkomt en in ons afvalwater, op welke manier kunnen we welke stoffen er gaan uithalen. Dus dat is ook eigenlijk een hele grote samenwerking dat we daar doen met verschillende onderzoeksinstellingen om dat eigenlijk allemaal te gaan in kaart brengen en om daaruit te leren zodanig dat we dat echt groot kunnen aanpakken.
Het domein van het UZ Gent is groot en voelt wel eens als een dolofaan. Het is er druk en tussen de verschillende gebouwen begeeft zich een grote werf. die meteen opvalt als je de site bezoekt.
We zijn ook enorm bezig met onze energietransitie. Je hebt het hier waarschijnlijk al gezien als je hier toe komt. Een mega groot bouwproject, dat heet Project U. En wat is eigenlijk de bedoeling om een zo duurzaam mogelijk ziekenhuis neer te gaan zetten? We zijn al in het verleden heel veel bezig geweest met onze scope 1 emissies. Waarom? Wij zijn een van de weinige ziekenhuizen die ook emissierechten betalen. En zo gaat dat nu eenmaal. Als je voor iets moet betalen, dan versnelt dat vaak de transitie naar een groener alternatief. Eigenlijk hebben wij al sinds 2005 daar echt een enorme doelstelling op gezet. En in 2005 hadden wij nog iets van een dikke 14.000 ton CO2 dat we uitstoten als scope 1 emissie. En nu zit dat rond de 1.700 à 2.000 ton. Dus we zijn daar al gigantisch gedaald, hè.
Met het nieuwe ziekenhuisgebouw zal de campus evolueren naar een groenere omgeving die autovrij is en waar biodiversiteit een grotere rol zal spelen.
Qua biodiversiteit wordt er enorm gekeken naar wat we nu aanplanten. Dat dat niet zomaar bomen zijn of planten zijn die hier niet thuis horen. Nee, het zijn liefst dingen die hier heel goed groeien. Die we dus ook relatief weinig onderhoud aan hebben, door verstandig te kiezen voor op de juiste plaats de juiste planten. En we kijken, omdat het steeds droger wordt, ook naar klimaatresistente bomen bijvoorbeeld. Dus daar zijn we mee bezig. We hebben ook door het aantal verplaatsingen dat er hier op de campus gebeurt en een aantal gebouwen dat verdwenen zijn al, daar stonden ook een aantal grote bomen. Dus voor die bomen hebben we ook gaan kijken, wat is de ecologische waarde van die bomen? En kunnen we ze eventueel verplaatsen? Dus we hebben een verplantbaarheidsonderzoek gedaan voor een aantal bomen. En er zijn een aantal bomen goed genoeg bevonden om ook verplaatst te worden. Zodat je eigenlijk dat stukje biodiversiteit niet volledig om zeep helpt, zeg maar. En die zijn naar een nieuwe locatie verhuisd. En die worden nu echt gemonitord ook. Hebben ze voldoende water? Doen ze het goed? Doen ze het niet goed?
Niet alleen in de buitenomgeving, maar ook binnen de muren van het ziekenhuis zijn er andere plannen.
Dus er zijn heel wat afdelingen die gaan verhuizen naar het nieuwbouwziekenhuis. Eigenlijk om de doorstroom voor de patiënten ook veel vlotter te maken. Want nu is dat soms wel zoeken. Het is voor patiënten eigenlijk alles ook te optimaliseren om de flows vlotter te maken. Dat is de bedoeling, hè. Als je bij spoed binnenkomt, dat je heel snel naar beeldvorming kan gaan. Dat je kan doorstromen naar andere specialisaties.
De verschillende afdelingen worden meer en meer gecentraliseerd om het makkelijker te maken voor patiënten. Daarnaast staat het energieluik centraal voor de gebouwen. De aanleg van zonnepanelen of de installatie van warmtepompsystemen zijn onderdeel van het nieuwbouwproject.
Maar we moeten ons daar wel bewust van blijven. Een ziekenhuis heeft zo'n grote energievraag. Door enkel wat zonnepanelen te leggen en zo ga je dat niet kunnen dekken. Dus we zijn daar wel heel hard mee bezig van hoe gaan we dat energieprobleem zo goed mogelijk oplossen. Zeg maar.
Rijken naar oplossingen is essentieel, want de energievraag zal er altijd zijn. Voor scope 1 hebben ze een samenwerking met Ivago, die tot stand is gekomen dankzij hun energieplan en hun doorgedreven investeringen rond energie.
Die zitten hier aan de overkant van de brug en zij leveren ons eigenlijk energie in de vorm van stoom, die wij dan kunnen omzetten voor verschillende processen te gaan toepassen. Dus dat zorgt voor die gigareductie in scope 1. En voor onze scope 2 kopen wij eigenlijk alleen groene energie aan. Dat is al sinds een aantal jaar dat we dat echt gezegd hebben, enkel groene energie die hier nog gebruikt wordt. Dus op die manier proberen we daarop in te zetten. Scope 3 is natuurlijk een heel grote uitdaging, dus daar zijn we nog een beetje zoekende, ook via bevraging van leveranciers, dat opnemen in een tender. En ook te peilen naar de duurzaamheid van onze leveranciers, proberen daar ook een beetje mee op te sturen.
Samenwerkingen opzetten is één van Evelien haar kerntaken. Ze gaat regelmatig in dialoog met andere ziekenhuizen om ideeën uit te wisselen, projectuitkomsten te delen en van elkaar te leren. En dat beperkt zich niet tot het nationale landschap.
Ja, wel, in Nederland zijn ze al aan de derde Green Deal duurzame zorg bezig. Ja, wij nog altijd maar aan het einde van de eerste. Dus zij hebben heel wat andere dingen al gedaan dan dat wij gedaan hebben.
Nederland heeft een stapje voor op België. De ziekenhuiswereld in Nederland is dan ook een grote inspiratiebron. Dankzij een behoorlijke som budget spenderen ze meer tijd aan het onderzoek naar het gebruik van single-use materialen.
Denk maar ook aan levenscyclusanalyses voor materialen en zo te doen. Dus dat is ook informatie die wij ook van hen krijgen en die wij ook kunnen gebruiken voor onze eigen onderzoeken of om zelf toe te passen al direct. Dat kan ook.
Evelien neemt de learnings uit het onderzoek mee naar de Gentse omgeving.
En we proberen nu ook echt sowieso twee keer per jaar met de Nederlandse ziekenhuizen en de Vlaamse ziekenhuizen een soort gestructureerd overleg te hebben over bepaalde duurzaamheidsthema's, om bepaalde dingen een keer te gaan in kaart brengen of te vergelijken.
Een van de alledaagse gebruiksvoorwerpen waar ze niet goed op scoorden waren de medicatiepotjes. Dankzij een vergelijking met andere ziekenhuizen trok dat de aandacht.
En wij gebruiken er meer dan 700.000 per jaar. Dus zijn we gaan kijken, oké, hoe komt dat nu? En proberen we daar ook samen met Team Kwaliteit en Infectiepreventie iets aan te doen, om dat in te zetten. Wat hebben we ook geprobeerd? We hebben gezegd van, wat als we die medicatiepotjes herbruikbaar kunnen maken? Nu zijn het single-use potjes, zoals in elk ziekenhuis, maar vroeger bestonden die in een herbruikbare inox of plastic variant. En dan zijn we in gesprek gegaan met Infectiepreventie. Ze hebben gezegd, oké, dat kan, maar dan moet je wel een soort disinfector op de dienst hebben, zodat je een gevalideerd proces hebt, dat je zeker bent dat ze schoon zijn en weer naar een andere patiënt kunnen. En we hebben dat toen getest. En wat zagen wij? Dat er wel wat verlies was van medicatiepotjes, van de herbruikbare. Waarom? Mensen zijn dat niet gewoon, dat dat niet single use is. Dus daar moest wel wat extra op gesensibiliseerd worden. Maar op zich, dat kan wel werken met een herbruikbaar potje, zeker wel. Het grote probleem is de prijs. Dat is de grote uitdaging, want je hebt ja, je potje dat iets duurder is, maar oké. Als je het een aantal keer kunt hergebruiken, wel oké. Maar je desinfector kost natuurlijk geld. En ook het personeel dat nodig is om zo'n desinfector te vullen met allemaal potjes. Versus je neemt het mee en je gooit het in de vuilbak, dat is een hele grote uitdaging. Want we hebben daar ook direct een levenscyclusanalyse aan gekoppeld als het onderzoek. En dan hebben we wel gezien dat de herbruikbare met desinfector sowieso veel beter waren. Hè. Ondanks dat je soms ook te zeggen, ja, maar ja, je hebt toch ook een wasproces en dat heeft ook impact. Want ja, warmte en water en allerlei chemicaliën misschien die nodig zijn. Maar we zagen echt uit die levenscyclusanalyse dat dat veel beter was dan een wegwerppotje. Maar eigenlijk is dat financieel niet betaalbaar om dat momenteel te gaan doen voor zoiets klein als een medicatiepotje. Dus nu gaan we echt sturen op, oké, we gaan er minder gebruiken van de wegwerp. Dus dat gaan we nu verder in kaart brengen, kijken hoe dat we daar kunnen op inzetten om dat proces, zodanig dat dat eigenlijk echt de kwaliteit voor het patiënt blijft behouden, maar we hebben wel minder verbruik. Ja.
Over de oorzaak van het hoge gebruik van de medicatiepotjes heeft Evelien een licht vermoeden hoe dat komt.
Bij ons worden de medicatiepotjes eigenlijk al gevuld, bijvoorbeeld tijdens de nacht, voor de hele komende dag. En dan wordt dat zo naar de patiënt gebracht, met potje en al. Dus dat geeft vaak voor patiënten soms 5 keer medicatie per 24 uur. Dus zijn al 5 potjes die single-use zijn. En bij andere ziekenhuizen weet ik bijvoorbeeld dat ze medicatie eigenlijk uit een vakje grabbelen, zeg maar, dat klaar ligt voor een patiënt, vakje per tijdstip, en dat het dan in 1 potje doen en het potje blijft bij de patiënt staan. Dus dat is een andere manier van aanpak, maar wij moeten natuurlijk wel zeker zijn dat dat wel nog altijd oké is, dat je een dubbel check hebt van die medicatie. De juiste patiënt moet op het juiste moment de juiste medicatie krijgen, dat er geen fouten kunnen insluipen. Dus dat is iets waar wij nu mee aan de slag gaan, ook om die verbruik van medicatiepotjes naar beneden te krijgen. Is dat iets met een hele grote impact? Ja, het zijn heel veel potjes, maar op zich weegt dat afval niet zoveel. Dus dat is meer een kleinere impact, maar wel ziekenhuisbreed.
De impact van deze maatregel is niet gigantisch groot volgens Evelien, maar kan wel ziekenhuisbreed ingezet worden. Financiering in de ziekenhuiswereld is moeilijk, aangezien het voor een beperkte tijd is. Toch hebben ze een studiedag georganiseerd en die volledig toegewijd aan hun projecten van het afgelopen jaar.
Zodanig dat alle do's en don'ts eigenlijk ook voor iedereen bekend waren. Dus niet alleen voor ons ziekenhuis, voor iedereen die meegewerkt heeft, maar iedereen van de Vlaamse ziekenhuizen kon eigenlijk en Nederlandse ziekenhuizen kon eigenlijk aansluiten. En op die manier ook leren van onze successen en failures, want die zijn er soms ook. Hè. Wij vinden als universitair ziekenhuis, dat is ook gewoon onze plicht om dat uit te dragen. En in het kader daarvan, ja, organiseren wij ook best wel wat opleidingen. Ik probeer ook studenten echt van al het begin mee te krijgen in duurzaamheid. Want de studenten die hier studeren, ja, zijn hier natuurlijk een tijdje, maar als ze stage doen, gaan ze naar een ander ziekenhuis. Misschien kunnen ze daar ook wel ideeën van meenemen. Denk ook maar de Waalse Green Deal, die zijn net van start gegaan. Daar ben ik ook even gaan spreken om onze ervaringen daar te delen en om ook te kijken van, ja, kunnen we in de toekomst gaan samenwerken? Goh, en dan zijn er nog wel heel wat Europese en grotere initiatieven waar dat we ook proberen ons steentje aan bij te dragen. Dus dat is ook super belangrijk om jouw kennis niet enkel binnen de muren te houden, maar ook heel breed te gaan verspreiden. En dat werkt eigenlijk heel goed, want wij zien ook vaak dat mensen naar ons komen met een vraag van, hebben jullie dat al geprobeerd bijvoorbeeld? Of willen jullie daar een keer rond samenwerken? Dus dat is ook een manier hoe dat bepaalde nieuwe projecten kunnen van start gaan.
Ze positioneren zich als kenniscentrum en stellen zich open naar de buitenwereld toe. Een ziekenhuis heeft verschillende faciliteiten ter beschikking. De veelzijdigheid zorgt voor veel verschillende projecten rond duurzaamheid. Een van de services is de catering voor de vele patiënten die overnachten in het ziekenhuis. Daarvoor werken ze samen met een externe cateraar.
Maar wij hebben eigenlijk een programma die inzet op voedselverspilling, om dat tegen te gaan. En dat heet Wastewatch. En eigenlijk is dat een soort AI-achtig systeem dat eigenlijk gaat monitoren wat komt er allemaal van de patiëntenplateau terug van een bepaalde samenstelling. Dus dan brengen ze dat echt heel hard in kaart. En ze hebben op die manier gedurende een heel lange periode dat gedaan en de menu's bijgestuurd. En nu hebben we zo 11% minder voedselverspilling.
Voedsel heeft een grote impact, dus voedselverspilling is een belangrijk punt om op te werken. Donderdag is Veggie-dag, zowel voor patiënten als voor personeel.
En wat doen wij ook? Ja, langzaamaan in onze spaghetti bolognese zitten er al heel wat linzen en zo verwerkt. Dus we zijn ook die plantaardige switch gewoon als een... Het is geen keuze niet meer. Het zit er gewoon al in en eigenlijk is daar geen weerstand op en zijn de mensen daar heel goed mee.
Het gaat soms ook over sensibiliseren, zoals de standaard neem de trap in plaats van de lift. Maar het kan soms ook gaan over vriezers die wat meer verstopt zitten in het gebouw.
We hebben hier meer dan 100 lage temperatuur diepvriezers, die typisch gebruikt worden voor medische stalen. We hebben daar ook een campagne rond gedaan, want standaard staat die temperatuur op min 80. Als je die temperatuur kunt verhogen naar min 70, dan hebben we meer dan 30% van energiereductie eigenlijk. En je stalen blijven even lang bewaard. Ja. Dus daar is ook onderzoek op gebeurd, dus dat is helemaal prima.
En vanaf nu staan de vriezers altijd op min 70 graden. Dus het Gent heeft een kleine 7000 werknemers die elk hun werktenu dragen. Zoiets loopt snel op. Dus ze hebben ingezet op een andere samenstelling van het materiaal in de kledij.
Dus in plaats van typisch te gaan voor de katoen-polyester samenstelling van werkkledij, hebben wij eigenlijk een soort lyocell gebruikt. Dat is een eco-green stof. Dus die stof zelf is een samenstelling van gerecycleerd petmateriaal. En anderzijds ook eigenlijk een soort vezel die van eucalyptusbomen gemaakt is. Zorgt ervoor dat je heel wat water kunt besparen, heel wat chemicaliën niet nodig hebt om eigenlijk je vezel te gaan maken om van daaruit je stof te maken.
Los van de stof is er verduidelijking gecreëerd rond de functies van het personeel. Wie een zorgfunctie uitoefent, draagt een wit bovenstukje, zoals artsen en verpleegkundigen. Het overige personeel draagt een donkerblauw bovenstukje, zodat patiënten en bezoekers in een kwinkopslag kunnen afleiden bij wie ze terecht kunnen voor medische vragen.
En tegelijkertijd zagen wij vroeger ook dat er kledij was die bijvoorbeeld niet afgedragen was, of die niet tijdig gewassen werd, omdat ze ergens in een hoekje of in een kastje belanden. Dus we hebben ook ingezet op de kledijautomaten hier in het ziekenhuis, en die staan in de kelder. En met zijn badje kan hij max twee verschillende volledige setjes uithalen. Dus op die manier zorg je er altijd voor dat de setjes weer binnengebracht worden voordat ze nieuw kunnen uithalen. Dus nu hebben we daar eigenlijk een hele goede tracering op.
Dan is er nog de vraag, wat gebeurt er met de oude kledij?
Die zijn we eigenlijk voor een deel gaan inzetten om vilt van te maken. En met dat vilt hebben ze akoestische panelen gemaakt voor in heel wat vergaderzalen. En we zijn er nu ook vergaderhubs mee aan het maken. Dus een vergaderhub, dat is eigenlijk een soort houten huisje dat bekleed is met vilt. Waar dat je materiaal kan nemen voor vergaderingen. Daar zit ook een afvalsorteerstukje aan, zodanig dat alles in de correcte bak kan belanden.
Sorteren en recycleren behoort tot hun doelstellingen en ze proberen dat op zoveel mogelijk verschillende locaties te integreren. Het OK is gekend als een plek waar alles snel moet gaan, geen seconde te verliezen. Toch hebben ze in het operatiekwartier een vijftal jaar geleden een nieuw project in het leven geroepen.
In het begin hadden we alleen maar risicohoudend medisch afval en niet risicohoudend medisch afval in de OK-zaal. En we hebben daar ondertussen ook PMD aan toegevoegd. Want denk maar aan al die tonnen steriele verpakkingen die je kan scheiden. Papierkarton staat er ook naast in een zak. En dan als vijfde stroom hebben we ook sterilisatiedoeken. Dat is eigenlijk een hele zuivere stroom die je heel vlot naar recyclage kan krijgen in samenwerking met een maatwerkbedrijf. Dus op die manier hebben we ook weer nog een stukje sociale component eronder.
De vijf afvalstromen in het OK klinken als een goed idee. Maar in het begin was er wel wat discussie over de locatie om deze testfase te implementeren.
En dan hebben wij gezegd vanuit de Milieudienst, nee, we starten in het OK. Waarom? Omdat als zij het kunnen, kan iedereen het. Dat is eigenlijk een beetje de start. Want zij hebben typisch heel weinig tijd, heel weinig plaats. Dus als zij ermee mee zijn, dan kan heel het ziekenhuis het zonder weerstand. Want dan kan je zeggen, kijk, het OK kan het. En anderzijds waren zij ook een dienst die heel veel verpakkingen heeft natuurlijk. Hè, omdat er heel veel materiaal verwerkt wordt. Als je kijkt naar onderzoek, is vaak meer dan 30% van totale ziekenhuisafval afkomstig van het OK. Dus vandaar zijn zij echt wel een hotspot daarvoor. En wat hebben we gedaan? We zijn eigenlijk gaan praten met een aantal mensen op de vloer en gaan kijken wie zat er geïnteresseerd was in een pilootproject. En bij ons zijn ze onze OK-diensten georganiseerd in kleinere clusters eigenlijk. En dan hebben we een cluster gekozen waarvan we wisten, oké, die willen het echt wel gaan testen en zijn proactief aan het meedenken. En hebben we dat bij hun echt op de vloer op een ochtend afgesproken en gezegd, oké, dan komen we. Dan hebben we die verschillende recipiënten daar gezet en zijn we eigenlijk direct met een uitgebreide poster met hen aan de slag gegaan. En hebben we ook de opstart meegedaan. Dus dan zijn we in de zalen gaan meekijken, loopt dat goed, wat zijn vragen?
Volgens Evelien is heel bereikbaar zijn superbelangrijk, want dankzij de betrokkenheid kunnen ze snel schakelen.
We hebben ook de hele proefperiode gevraagd en lukt het? Wat zijn jullie bemerkingen? Moet er iets aangepast worden? En dat zorgt voor een co-creatie een beetje en dat maakt dat soort projecten wel echt van de grond komen. En dan waren zij zo enthousiast, dan hebben zij dat eigenlijk beginnen verspreiden en dan kwam heel snel de vraag ook van de andere clusters aan elkaar van, mogen wij dat ook gaan doen? Dus nu is dat in al onze OK-zalen al sinds een aantal jaren standaard en dat heeft wel wat impact.
Maandelijks zorgt de verzameling afval voor 1000 zakken PMD en 900 zakken papier die ze kunnen vullen en die dus logischerwijs niet naar de verbrandingsstapel verhuist. Afval en materialen is een grote factor om projecten rondop te starten, maar ook gezondheid speelt een prominente rol in het ziekenhuis. Frequente bevragingen over het welzijn van de medewerkers is een evidentie.
Hoe sta je tegenover bijvoorbeeld je dienstverantwoordelijke? Dat soort dingen worden ook allemaal meegenomen en bevraagd. We hadden recent nog een project en dat heette Hoe is het? Waar dat je kan zeggen van de algemene welbevinden of niet hè, binnen het ziekenhuis. Dus, en daar komen altijd een aantal acties uit die ook door het management worden opgenomen om daar dan actief over op te sturen.
Medewerkers tonen hun participatie en vullen de bevragingen in. Laagdrempelig, anoniem en structureel ingevoerd.
We hebben ook bijvoorbeeld een cel welzijn die instaat voor het welzijn van de medewerker, die je eigenlijk een afspraak kan mee boeken en dan als vertrouwenspersoon mee in gesprek kan gaan als er problemen zijn of als je persoonlijk ergens mee zit, maar ook als het op het werk een probleem zou zijn. Dus daar proberen wij ook op alle manieren onze medewerkers eigenlijk zo goed mogelijk mee te ondersteunen.
Focus op welzijn geldt natuurlijk niet enkel voor de eigen werknemers, maar ook voor patiënten die hun zorg in de handen van dit ziekenhuis leggen. Er is een instroom van patiënten van overal, dus dat vraagt ondersteuning in taal.
En dat iedereen toegang moet krijgen tot de gelijke kwaliteitsvolle zorg. Dus ook dat speelt een rol. Hè. Dat wordt heel hard meegenomen. Het is niet omdat bepaalde mensen bepaalde dingen misschien niet op een goede manier kunnen financieren of daar niet financieel machtig voor zijn, dat we die daarom geen goede zorg gaan bieden. Ja. Dus wij hebben echt een sociale dienst die hun daar ook in begeleidt en heel proactief mee aan de slag gaat om die mensen zo goed mogelijk op weg te zetten, zodanig dat zij ook enerzijds wettelijk in orde zijn en anderzijds ook toegang hebben tot alle zorg die zij nodig hebben. Mm-hmm. Ja.
Iedereen heeft recht op kwalitatieve zorg, ongeacht taal of financiële situatie. Om de boodschap, zoals de diagnose, in heldere, klare taal over te brengen, schakelt het ziekenhuis verpleegkundigen of externe tolken in.
We hebben een aantal verpleegkundigen die meertalig zijn, maar we hebben ook afhankelijk voor welke taal kan je ook een tolk inschakelen in jouw eigen taal, om die dan bij het gesprek mee aan tafel te hebben. Wat wij ook doen is, wij zitten ook met heel wat campagnes met de overheid waar dat wij inzetten op vaccinatiestrategieën. Vaccins hebben degelijk hun nut bewezen en dat is wel belangrijk ook dat daar ruimte is om daar een expert aan het woord te laten en niet altijd die bangzaaierij te doen op social media. Okay. Dus dat is één ding. En soms zijn er ook projecten, denk maar aan rookstop en zo. Hè. Dus zijn hier ook tabakologen die mensen echt meehelpen in het verhaal. Jij wil stoppen met roken? Oké, hoe gaan we dat aanpakken? Een plan mee uitwerken. Dat kan ook deel zijn van een traject. Bijvoorbeeld een hartpatiënt die daar nood aan heeft, die kan daar ook heel uitgebreide begeleiding voor hebben. Ja.
Er is oog voor de sociale kern. Campagnes voeren ze als ze voelen dat er nood is aan sensibilisering en verandering in gedrag. Zo werd er een campagne gelanceerd rond correct handschoenengebruik.
Dus dat was enerzijds een vraag van ons team van infectiepreventie, die merkte van, er is daar toch wel niet altijd de meest correcte gebruik van handschoenen. Denk maar mensen die plateaus afruimen bijvoorbeeld met handschoenen aan of die propere bedden opmaken met handschoenen, dat is niet de bedoeling. En anderzijds waren ook een heel aantal verpleegkundigen vanuit het Green Team van Single Use, die zeiden, ja, die handschoenen, wij moeten daar toch iets aan doen. Dus hebben we eigenlijk allemaal de handen in elkaar geslagen, hè? Zonder handschoenen, om op die manier er een campagne om te voeren om ons handschoenenverbruik echt naar beneden te krijgen.
Een campagne die gedragen werd vanuit infectiepreventie en de vloer, die alleen maar tot stand kon komen door samen te werken. En zo zijn we aan het einde gekomen van het duurzaamheidsverhaal van het UZ Gent.